Gemeente, laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zere welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het boek der psalmen en wel psalm 42. We noemen nu psalm 42, maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht. Omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk eraan en stort mijn ziel uit in mij. Omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, Daarom gedenk ik Ur uit het land van de Jordaan en Hermonen. Uit het klein gebergte, de afgrond, roep tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn medepartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossings, mijns aangezicht en mijn God.
Gemeente, zingen we verder van Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wij noemden u Psalm 81, vers 12. Gemeente, vanmiddag willen wij u met de hulp des Heren een preek voorlezen van wijlen dominee J. Franje. En de tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 42, vers 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezicht en mijn God. Zingen we tot voortzetting van Psalm 42, de versen 5 en 7. Psalm 42, vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen tot de God mijns levens heffen. En wat er verder volgt in vers 7, wij noemden u Psalm 42 vers 5 en 7. En intussen zullen uw liefdegaven worden afgezonderd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente. Wij lezen zeer opmerkelijk in de waarheid van David dat hij in Psalm 119 zegt: Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, op uw woord heb ik gehoopt. De natuur van een mens en de mens van nature is er altijd op uit om in de hoogte op een berg te klimmen en van daar alles te gaan overzien en bewonderen. Dat zien we in Nebukadnezar. Dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. Doch de praktijk van het leven heeft geleerd dat de Heere zijn volk meestal in de diepte leidt. Zeer duidelijk is dat in bijna alle psalmen. Hebt u het wel opgemerkt hoe de onderscheidende dichters menigmaal uit de diepte hun klacht uitstorten? Lees Psalm 28, waar hij zegt: Tot u roep ik, Heere, mijn rotssteen, houd u niet als doof van mij af, opdat ik niet, zo gij u van mij stilhoudt, vergeleken worden met degene die in de kuil nederdalen. Zo gaat hij voort als het ware uit en door de diepte heen, totdat hij eindelijk zegt: Geloofd zij de Heere. Want hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. Elke zin die de dichter hier zegt is als het ware een parel. Doch deze parelen worden nooit gevonden op de toppen van de bergen, maar in de diepte der zee. Als echter in de natuur een duiker op de bodem van de zee naar parels zoekt, zal hij niet iedere keer als hij duikt een parel vinden. Nee, dat zal dikwijls te vergeefs zijn. Zo zal de ziel ook niet altijd oefeningen opdoen in de diepte of er nuttigheid uit bekomen. Dat is duidelijk uit hetgeen Paulus de Hebreeën zegt. Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn der heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degene die door dezelfde geoefend zijn. Hij maakt dus onderscheid dat de verdrukking niet voor alle mensen een vreedzame vrucht afwerpt, doch alleen die erdoor geoefend worden. Over de diepte nu waar de kerke Gods bij tijden in verkeren kan en de oefeningen die zij daardoor moet leren, wensen wij een ogenblik met elkaar te spreken uit Psalm 42 vers 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Wij plaatsen boven onze tekst het enige recept voor een neergebogen ziel. En zien daarin ten eerste een God verheerlijkend feit. Ten tweede de gunst van God. Ten derde de gemeenschap met God, om dan met een toepasselijk woord te eindigen. Dus het enige recept voor een neergebogen ziel. Een God verheerlijkend feit, de gunst van God, gemeenschap met God. Geven de drie enige God in lezen en horen zijn zegen ten leven. Geliefden, omtrent de schrijver van Psalm 42 is er verschil van mening. Sommigen menen Nehemia of Ezra. Anderen menen dat David de dichter geweest is, die lieflijk was in de psalmen. Een feit is echter dat deze psalm betrekking heeft op een zwerftocht. We horen hier in deze psalm de dichter spreken tot de gemeente, tot zijn eigen ziel en tot God. Want reeds in vers 6 zegt hij: Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. En in vers 7... O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. Als wij nu met aandacht Gods woord lezen, kunnen we twee dingen opmerken. In 1 Petrus 5 vers 6 lezen we een krachtig recept tegen hoogmoed. Namelijk als hij gezegd heeft dat God de hoogvaardigen wederstaat, laat hij er direct op volgen: Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Dat is nu ook het enige geneesmiddel tegen onverenigd met God te leven. Maar deze tekst is geen recept tegen hoogmoed. Nee, hier is de dichter neergebogen en zijn ziel was onrustig in hem. Dus zien we hier een tweede opmerking in Gods woord. Hier is de ziel ontmoedigd. Zoals nu tegenover hoogmoed vernedering gesteld wordt in Petrus, zo wordt hier tegenover ontmoediging vertroosting gesteld. Onze tekstwoorden zijn dus het geneesmiddel voor een neergebogen en kwijnende ziel. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. De dichter spreekt hier niet in goddeloos ongeloof, maar in een neergebogen stand van zijn leven als geestelijke pelgrim. Hij had een flauwe, kwijnende ziel. Daar spreekt hij tegen en zegt in die strijd: hoop op God, want ik zal zijn naam nog loven. Is dat geen godverheerlijkend feit? Het blijft dus niet in eigenlievende moedeloosheid neerzitten, maar wendt een middel aan dat ten eerste zelfverloochenend en ten tweede godverheerlijkend is. Alles verzakende buiten God en hopende alleen op de levende God, zegt hij: ik zal hem nog loven. Dat godverheerlijkende werk is, als het erop aankomt, zijn liefste werk. Want dit is balsem voor zijn ziel. Hij is bereid om in lot en leven het alleen op God te wagen. Is dat niet godverheerlijkend? Maar we noemden ons tweede punt in Gods gunst. De dichter bewijst ook dat zijn geloof geen losgeloof is, maar een geloof in Gods gunst. Hij zegt namelijk: waarom zal ik hopen? En antwoordt dan: want ik zal hem nog loven. Dit geloof was zeker in Gods gunst. Ten derde hebben we gezegd: in gemeenschap met God. Hij is het, niet ik ben het. Nee, hij denkt niet arm van God. Hij denkt zo groot van hem, dat hij zegt: hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. In het aangezicht van alle in- en uitwendige vijanden roemt hij in God. Als hij wil zeggen: weet u het nu? Al zo vaak heeft hij bewezen te zijn een hulp in benauwdheden. Dat is een teken van zijn gunst over mij. O, als ik daarover denk, dan klaag ik niet. In het aangezicht van alle vijanden durf ik getuigen van dit kostelijk geneesmiddel, namelijk hoop op God. En aan het einde van de psalm sluit hij alles samen en zegt: en mijn God. Hij is de God des eeds en des verbonds. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal bij hun lieden en hun God zijn. O, zegt de ziel in een levend geloof, is dat waar? Is hij mijn God en ben ik zijn kind? Wat buigt gij u dan toch neder en zijt onrustig, mijn ziel? Dit is het recept tot troost van de strijdende pelgrim. Merkt u nu, mijn geliefden, wat er in deze drie punten opgesloten ligt? Kent u iets van het karakter van een neergebogen ziel? Kent u die zielenstrijd die u als een neergebogene over de aarde doet gaan, als haast bezwijkende onder verborgen of openbare kruisen en lasten? Maar kent u ook het geneesmiddel voor zo'n kwijnende ziel? De dichter geeft het hier. Als u onder de last neergebogen zou bezwijken, hoop op God. Dat is geen ijdel hopen, geen valse hoop, zonder hem te kennen. Nee, hij had God leren kennen als het enige voorwerp der hoop, met verloochening van alle andere hulpmiddelen. Want wat zegt hij? En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Om nu als een die totaal failliet, geheel uitgekleed, met enkel schuld en schande op aarde te staan, nergens meer heen te kunnen, hulpeloos als een klein kind, zichzelf niet te kunnen helpen. Dan eerst komt de ziel op de juiste plaats en zegt: ach, nu schiet er voor mij niets meer over dan op God te hopen. Dit nu is het godenverheerlijkende werk. En dat wordt de grote beweegoorzaak in de ziel. Haar zelfverloochening wordt haar ademhaling. Want het is het liefste werk van het nieuwe leven, om de Heer het al en zichzelf niets toe te kennen. Daarom spreekt de dichter zijn ziel ook aan. Zal alles dan bezwijken, vlees en hart? Welaan, Dan is God de rotssteen des harten en mijn deel in eeuwigheid. Hij vestigt zijn oog ook alleen op de eeuwige God, met verloochening van alle andere personen of zaken. Hij loofde hem in de verleden tijd, hij looft hem tegenwoordig en zal hem eeuwig blijven loven. O, dat is niet alleen een God verheerlijkend, maar ook een hart versterkend, ziel verkwikkend en ongeloof dodend werk. Hij zegt, en uit Hermon, dat koude land, op welks hoge toppen alles dor is en met sneeuw bedekt. Het was niet veel wat er groeide, en zo was zijn ziel als een koud land bij het gedruis der watergoten. Zo was het nu ook van binnen gesteld, niets kon hij bekijken. De ene diepte volgde de andere diepte, en de afgrond riep tot de afgrond. O volk des Heren, kent u deze stand van de dichter? Is dit uw legering wel eens geweest, nu te denken als een goddeloze, eenmaal nog eeuwig te verzinken in de vloed van Gods toren? Maar eer het zover is, komt God en beurt de ziel op, eer ze geheel bezwijkt en leert haar op hem te hopen, ook nog eer ze de uitkomst kan zien. En zo leert hij de ziel hem te verwachten in lijdzaamheid. Eerst werden alle vertroostingen weggemaaid en bleef de ziel als een koude Hermon, troosteloos en radeloos. Doch nu wordt haar het voorwerp der troost ontdekt. Verlangt de ziel nu dadelijk ook de gevoelige troost te hebben? Nee, ze hoopt nu zonder enig tastbaar genot of gevoel onvoorwaardelijk op de levende God. En dat is juist het geheim dat God ze wilde leren. O, dat kostelijke werk, om gespeend te worden van alles wat voelbaar en zichtbaar is, maar ook dat pijnlijke werk. Want in die tijd schijnt het voor de ziel of ze hem nooit meer loven zal, en of de zwerftochten geen einde zullen nemen, of er nooit een wederkeren meer zal zijn, en zij van God verlaten is. Teleurstelling volgt op teleurstelling. De ene plaag is, als met een Job, nog niet voorbij, of de andere is er alweer. De duivel zegt, u behoeft niet meer tot God te roepen. De Heere hoort u toch niet. En de ziel, niet onderscheidende de listen des Satans, durft niet te bidden, maar gaat als een stemmeloze over de aarde. Maar als dan de Heere opstaat en het goddelijk geloof in de ziel stort, dan heft de gebogen ziel zich op en zegt, alhoewel deze dingen al zo zijn, zo zal ik hem toch loven. Ik kan er nu nog niet doorkijken en weet niet hoe alles opgelost moet worden, maar ik vertrouw op de levende God, ten spijt en ergernis van alle vijanden. O, die hoon en schimp van binnen, als ze dan spottende vragen, waar is God, dien gij verwacht? Zijn er onder ons die zeggen, o, dat is geen vreemde taal. Ze zeggen, in mijn hart zal God u helpen. Zie eens, het gaat van kruis naar kruis en van ellende naar ellende. Van buiten loopt alles tegen en van binnen is er licht nog kracht tegen die grote menigte. Schande en bespotting zal er over u uitgestort worden. Is het waarlijk zo met u gesteld? O levend volk Gods, dan wijs ik u naar het enige recept dat u hierdoor het geloof ontvangen kunt, namelijk de gunst en de gemeenschap Gods. Wordt u alles ontnomen en niets gespaard? Ontvalt uw huis, goed en kinderen? Worden uw huisgenoten uw vijanden? Dan roep ik u toe, God is niet dood. Nee, hij is een God die eeuwig leeft. Daarom zegt onze tekst op de levende God, dit is waarlijk het enige recept. Maar wat kost u dit geneesmiddel? Dit kost u door het geloof uzelf te verloochenen, want de verlossing ligt geheel en al buiten u. Mocht u dan verwaardigd worden, in spijt van alle tegenheden, toch hem te loven, omdat hij ten eerste waard is om geloofd te worden, en ten tweede, hij ook bewezen heeft de menigvuldige verlossing uws aangezichts te zijn. O, hoe dikwijls heeft hij uw druk al doen verwisselen in geluk. Kinderen Gods, die er kennis mee gemaakt hebben, leg uw ziel hier open. Is het waarlijk uw liefste werk op aarde om God te loven? Om in een dorre, akelige woestijn waar geen stad ter woning is, met een levende hoop op God te hopen? Ik zal de goedertierenheden des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekend maken. Het ware leven, ingestort door de Heilige Geest, zal nooit verdragen dat u over God zult klagen. De grondslag van het nieuwe leven uit God geboren is God verheerlijken en het Hem gewonnen geven. Is dat ook uw liefste werk? Toets u aan de dichter. Liggen er kruisen voor uw voeten zo groot dat u er niet overheen kunt stappen? Misschien probeert u het nog te verbergen voor uw nabestaanden of beste vrienden. En bent u soms al tijden neergebogen zonder dat iemand het merkte. Maar soms kan de ellende zo groot worden dat er geen verbergen aan is. Dat alles als water doorbreekt en overstroomt. Van nature zouden we alle ellende willen verbergen. Daar zijn we in Adam mee begonnen, mensen. Hij was God ongehoorzaam geweest en dat was de grootste ellende die hem overkomen kon. Maar in plaats van het te willen weten, maakt hij zich schorten om zijn schande te bedekken. Zo gaat een kind des Heren ook vaak menselijk te werk. Maar zelfverloochenende genade maakt dat hij het voor God en mensen weten wil. Hoor hoe de dichter in onze tekst het voor de hele wereld weten wil. Hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts. O, dat schadelijk verbergen van de kruisen voor God. En ook voor elkaar. Volk des Heren, wilden we onze ellende beter voor elkaar weten, daar zouden we profijt van kunnen hebben. We zouden elkaars lasten en noden nog op kunnen dragen en elkaar tot steun zijn als de haageiken. Doch zijn er geen inkomsten, dan zijn er ook geen uitgaven. En een ieder leeft naar het goeddunken van zijn eigen hart. Want er is eerlijkmakende genade toe nodig om als een uitgeteerde en uitgeledigde ziel voor de dag te durven komen. O, dat zoeken we voor elkaar te verbergen. We willen onze armoe niet weten en schamen ons te zeggen hoe afgetakeld en uitgedroogd we zijn. Want het is geen kleine genade om met de dichter zo onze ziel aan te spreken. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God. Al moet u in uzelf bezwijken, buiten u is er geen reden tot bezwijken. God is almachtig. Maar almachtig alleen? Nee, want daar zou de kerk niet mee geholpen zijn. Maar onze God is ook gewillig en gaarne vergevende. O, mijn ziel, blijft dan niet in Hermon, dat koude gebergte. Ik wens u toe, volk des Heren, veel van die geestelijke zelfverloochening, om met uw armoe voor de dag te durven komen. Niet om ermee te pronken in hoogmoedige nederigheid, maar in zelfverfoeiing en ootmoedigheid. Om met uw hart te kruisen, huiskruisen, kerkkruisen en alle ellende in een levende hoop tot de levende God te komen. Want dat is het enige recept tot overwinning. Dat de Heilige Geest u ondanks alle tegenstand mocht bewerken, uw zwak geloof versterken om te zeggen, ik zal al uw lof nog groter maken. Is dat de lust van uw ziel, volk, uzelf ervoor over te hebben, tot eer van God met uw schande en armoede voor de dag te komen? Want u kunt ervan op aan, de Heere zal niet alleen zijn volk leren hem te danken voor de verzoening in Christus, ten tweede ook niet alleen voor de bewaring en onderhouding, maar hij zal hen tenslotte ook leren danken voor de verdrukking. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toren is afgekeerd en gij troost mij. O, wat zal dat zijn als eenmaal de Hermons van binnen en buiten geslecht zullen zijn. Hem eeuwig te loven, ook voor het nut der verdrukking. Johannes zag een grote schare die niemand tellen kon en de engel vroeg van waar zijn ze gekomen. En Johannes zei, Heere, gij weet het. En de engel zei dat ze uit de grote verdrukking kwamen. Maar hun lange klederen gewassen en wit gemaakt hadden in het bloed des lams. verdrukking uit en inwendig, eensdeels als vrucht en gevolg der zonde, maar ook uit de verdrukking tot zuivering van het nieuwe leven. De verdrukking toch is het beste middel om het roest van de ziel af te schuren. Want het is niet te zeggen wat de strijdende kerk tegemoet gaat. Maar we zullen voortgaan. Alle levenden hebben er meer of minder kennis mee gemaakt dat de grote smelter zich tijdens de loutering verborg. Dan zegt de ziel, mij is bang. Hij ziet niet anders dan slaande handen en vertorende ogen van een heilig God. Dan maakt de ziel uit haar tegenspoed haar oordeel op en denkt soms, als ze voorspoed had, dat de gunst Gods over haar was. Maar als ze een ogenblik het doel van de smelter in het oog krijgt, dan zinkt ze onder de zwaarste loutering nog in verwondering weg en zegt, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Want ziende op het doel en het nut ervan, kunnen ze niet anders bezien dan dat de slaande hand een milde hand is. Heere, zegt de ziel, gij zijt rechtvaardig dat u toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Dan zijn de vertorende ogen vriendelijke ogen. Als ze daarachter gebracht zijn, gaan ze uit tegenspoed geen toorn en uit voorspoed geen gunst besluiten. Maar zegt ook onder de druk, ik zal u nog loven. Dat zal voor de zulken toch wat zijn, als de hoop en het geloof verwisseld zal worden met een vol aanschouwen. Dan zullen ze hem ook eeuwig loven voor de Hermons en het kleingebergte, de afgronden en diepten, ziende dat alle wegen door rotsen en kloven toch recht op Sion uitliepen. Zijn er ogenblikken dat u het geloven kunt, dat het onder al uw druk en kruis toch recht op huis aangaat? De oude kerk zong ervan, deze God is onze God, en zou hij een vreemde zijn? Nee, want wij hebben hem verwacht. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Maar eer het zover is, zijn er tijden dat ze zeggen, ach, zou ik ooit zijn stem nog eens horen, nog ooit zijn lieflijk aangezicht aanschouwen. Ach, gemeente, wat kunnen we maar al te vaak wennen in de zonde. Ach, maar al te vaak loop ik als een mens op de wereld die geen waarde in God ziet. O, hoe arm denk ik soms over die levende God. Onze vaderen, hoe hebben ze de waarheid verdedigd? Hoe menigmaal zijn ze door de wateren der verdrukking gegaan? Hoe kwamen die wateren soms tot aan de lippen, zodat het wateren werden waarin ze zwemmen moesten? Maar nooit zijn ze verdronken, want hun hoofd bleef onschendbaar. En hij is de behouder des lichaams. Ze werden vervolgd, verbrand en op alle manieren gedood. Maar hun ogen hebben nu de koning gezien, in zijn schoonheid. En ze zijn het vergelegen land ingegaan. Onder de sneeuw op de toppen van sommige bergen was geen plantje zichtbaar. Maar de tijd kwam dat alle sneeuw versmolt en de bladeren gezien werden. Mocht u in deze tijden van afval en verval, wanneer de ziel nederbuigende is onder zware lasten, langs deze verootmoedigd worden. O, dat schandelijk verdenken van de Allerhoogste, dat misbaar maken als een hopeloze. De eigenliefde zoekt altijd zichzelf, maar vraagt nooit of God aan zijn eer komt. Maar het geloof zegt, ja, mijn ziel, ik zal hem nog loven. Dat absoluut zekere, dat vaste innerlijke. Een oud vader vertelt van een koning in Macedonië, in wiens stad een zeer wijze filosoof woonde. En hoewel de man zeer wijs was, was hij doodarm en had bovendien veel schuld. Maar de koning had buitengewoon veel met die filosoof op. Toen hij dan ook hoorde dat de man het arm had en veel schuld had, gaf de koning opdracht aan zijn rentmeester om de schulden van de filosoof te onderzoeken en alles voor hem te betalen. De rentmeester ging op onderzoek uit, maar bevond dat die filosoof zo geweldig veel schuld had, dat hij de betaling ervan gedurig uitstelde. Na verloop van tijd onderzocht de koning of alle schuld nu betaald was. En horende dat de rentmeester weigerde om zulke grote sommen uit konings kas te betalen, berispte hij zijn rentmeester dat hij zulke slechte gedachten van zijn koning had. Want in de eerste plaats had hij geringe gedachten van zijn konings rijkdom en in de tweede plaats van zijn liefdadigheid. Wat lag daar dus in opgesloten? Dat hij zijn koning beschouwde als arm en gierig. Daarom gaf de koning bevel aan zijn rentmeester deze fout te herstellen en tot verheerlijking beide van zijn rijkdom en liefdadigheid alle schulden, hoe groot de sommen ook waren, te betalen. Zo zullen de uitverkorenen leren tot roem van vrije genade, waar de zonde meerder geworden is in de ontdekking, is de genade veel meer overvloedig geweest. Zo moet Gods volk over hun koning denken. Hij is niet arm en niet karig. Hij was hun verlosser in de eeuwigheid. Hij werd het in de tijd en zal hun verlosser eeuwig blijven. En als de Heilige Geest nu bij een bezwijkende ziel dit geneesmiddel toepast, is het of hij de vinger op het zeer legt en zegt: Hij is uw God. Dat is genoeg om alles te doen bedaren. Is u dat al eens overkomen, geliefden? Een blik op het middelaars bloed te mogen slaan en zalig maken te geloven dat het voor u gestort is? Dan zegt de Heer: Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En dan is hij waarlijk de menigvuldige verlossing uws aangezichts. Hoe menigvuldig zijn de zonden tegen een drie-enig God. Maar Christus verzoende met één offerande hun schuld. Beide erf en dadelijk en in de stand van hun leven redt hij hen keer op keer. Het geloof gelooft dit, verdenkt hem niet en laat God voor de uitkomst zorgen. Zijn vriendelijk aangezicht is in Christus voor hen vrolijkheid en licht. Dat is de gunst des Heren en ook de gemeenschap met hem. De ziel persoonlijk en dadelijk hierin gebracht, hoopt op God. Is er nu een volk opgekomen dat zegt: Ach, mijn leven verflauwt. Ik ben arm aan godsvrucht, arm aan gebed, arm in alles. En de Heren houdt zich verborgen. Waar zal ik aankomen? Is het waar? Ziet u nooit zijn vriendelijk aangezicht? En mist u daarom alle vrolijkheid en licht? O, maar als u door de Heilige Geest contact kreeg met onze tekst, dan was u wel stil van verwondering en riep daarna uit: Zo'n wijze, rijke en goede God, wat heb ik zijn liefde verdacht, zijn werk verdacht, zijn wijsheid verdacht. Als het ons goed gaat in voorspoed, dan gaan we meestal God verlaten en een oordeel vellen over onze naasten. We denken in de gunst van God te leven, omdat hij ons zegent. Maar als de Heere de weldaden inhoudt en de voorspoed wegneemt, worden we verschrikt. Dan keert het oordeel om. We gaan onszelf verdenken en denken dat alles mis is. De Heere wil echter niet dat we hem beoordelen naar zijn bedeling, maar wil dat we onszelf altijd overgeven aan zijn soevereiniteit en rechtvaardigheid, omdat hij rechtvaardig is. Ons oordeel van nature staat altijd lijnrecht tegenover Gods oordeel. Vertrouw niet op onderdrukking, zegt hij in Psalm 62. En gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Dan leert de ziel dat nog voorspoed, nog tegenspoed haar tot verlossing brengt, maar dat het alleen middelen kunnen zijn die tot de bron leiden. Als iets van zijn gunst te aanschouwen nu al zo groot is, wat zal het dan zijn eeuwig bij hem te wonen? Oprechten onder ons, zit u te treuren onder het oordeel en weegt u alles af naar de toestand waar u zelf in verkeert? Al zo levende en sprekende werkt u het ongeloof in de hand. De dichter kan zeggen: Wat buigt u ge u toch neder en zijt onrustig? Geef het oordeel aan God over. Hij is de menigvuldige verlossing uws aangezichts. De Heere zou u kunnen vragen: Wel kind, heb je het zo slecht gehad onder mijn bestuur? O mijn volk, wat heb ik u gedaan? Liefde is toch alleen de grondslag van uw verdrukking. Uw oog mocht daarom tot God druipen. U gevoelt toch wel, geliefden, dat de dichter hier geen oordeel meer velt over een ander, of conclusies trekt uit zijn genot of gemis. De voorspoed doet hem geen hoog mens worden, en de tegenspoed doet hem niet bezwijken. Hij geeft zich onder alle wisselingen aan God over. Zijn wil was gezonken op het fundament. Daar had Daniel in de kuil der leeuwen ook kennis mee gemaakt. De overheid verbood hem te bidden, en toen hij toch doorging, wierp men hem voor de verscheurende dieren. Maar besluit hij daaruit dat God hem verlaten had? O nee, door genade had Daniel een sterk geloof ontvangen. En na een ganse nacht tussen de leeuwen doorgebracht te hebben, zei hij tot de koning: mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil der leeuwen toegesloten. Met Thomas was het anders gesteld. Hij bezat wel het ingestorte zaligmakende geloof, doch het was zwak. Hij was ongeoefend in de strijd. Maar toen hij de vingers in de zijde van Christus mocht leggen, kwam de echtheid der genade boven en riep hij uit: mijn Heere en mijn God. In het genadeverbond mijnt de Heere zelf ook, zeggende: en ik zal zeggen, gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen, o mijn God. Hosea 2. De taal van de ziel is de echo van Gods stem, want die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Als wij de Zoon van God bezien in zijn diepste verlatingen, toen hij des vaders toorn als een last op zich voelde, waaronder hij zijn rug boog in de wezenlijke verlatingen, riep hij nochtans: mijn God. O, wij waren waardig dat God ons voor eeuwig had losgelaten en wij in de helse afgrond verzonken lagen. En in plaats daarvan zitten en staan wij hier nog om zijn woord te horen. Volk des Heren, weet u de plaats en de dag nog dat God uw ziel raakte? Ik zeg niet dat dit een voorwaarde tot zaligheid is. God is vrij. Timotheus was een kind Gods van geboorte af, maar Johannes zei van het ogenblik dat hij de middelaar gezien had, en het was omtrent de tiende uren. Dus is het de moeite waard om het te onthouden, volk. Mocht u nu statelijk delen in zijn gunst door Christus en standelijk in zijn gemeenschap, niet om daarin te rusten, maar om dagelijks bij dat punt gebracht te worden: en mijn God. Mogelijk zeggen sommigen onder ons: ja man, ik heb wel eens een enkele keer mogen mijnen, toe-eigenen, in een toevluchtnemend geloof, waar ik me soms lang in kon verlustigen. En uit de hebbelijkheid had ik er zoveel van, dat ik als het ware geen gemis gewaar werd. Maar ach, die wateren zijn opgedroogd, en nu zie ik dat ik de fontein mis en roep gedurig uit: de afgrond roept tot de afgrond, ik zal er nog in versmoren. Ik kan het verstaan, zielen. Maar wens u toe een ogenblik in uw leven te leren kennen dat u niet alleen in een toevluchtnemend geloof, maar waarlijk door de Heilige Geest in het welwezen des geloofs met bewustzijn door Christus mocht zeggen: mijn God, in een verzoende vaderlijke betrekking. Dat die middelaar u niet alleen noodzakelijk, maar ook onmisbaar en dierbaar worden mocht. Dat u ten opzichte van uw staatsverwisseling nog eens mocht uitroepen met de dichter van Psalm 84 in de Oude Rijm: want ons God is vriendelijk en goed, een zon en schild tot ons behoed, die ons geeft eer en de genade, die de vromen in geen nood verlaten zal tot in de dood. Geen ding ontbreekt hem, vroeg nog spade. Zalig is hij die op hem bouwt en hem van harte gans vertrouwt. De ouden zeggen dat martelaren staande in het brandende vuur deze psalm gezongen hebben. O, dan was hij wel hun menigvuldige verlossing en hun God. Daarom mocht hij doorgaan in uw ziel, niet alleen in haar onrustig te houden buiten Christus, maar geheel af te snijden van uzelf, van alle eigen werken, en alzo in een volkomen zelfverzaking, zelfverloochening, God in zijn deugden lief te krijgen boven uw eigen leven. Al zou u dan een ogenblik denken voor eeuwig te bezwijken, hij dan in dat dodelijk tijdsgewicht uw ziel redden, uw tranen wilde drogen, o, dan zou uw blijdschap onbepaald, ten hoogste toppunt stijgen. Dan was u zijn genade genoeg en zijn kracht werd in uw zwakheid volbracht. O volk des Heren, wat leven we toch arm onder zulk een rijke God. Och, waar zijn we gebleven in de stand van ons leven? Wat is het meer een zeggen dan beleven, meer armoe bespreken dan arm voor God te zijn? En toch is alleen voor de arme verwachting. Zie het maar in de dichter van onze tekst, daar volgt een levende hoop op. O, wat bewijzen we dan toch weinig liefde tegenover zijn alles overklimmende liefde. David moest voor zijn bruid 100 voorhuiden der Filistijnen aan Saul leveren, maar behield zelf zijn leven. Maar onze bruidegom, Christus, gaf zichzelf geheel in de dood, en dat voor zulke bruid. Het wezen Gods heeft in de nooit begonnen eeuwigheid raad gehouden. En in die raad stond Christus op als hoogste getuige. O, daar stond hij, blank en rood, met de banier boven 10.000. Vader, hier ben ik. Zie, ik kom om uw wil te doen. En zo werd hij met zijn hart borg voor de zijnen, die hij allen met name kende. Toen u de mens gevallen was en alles verloren had, gereed om eeuwig verdoemd te worden, volgens de eis van het eerste verbond, werd Christus ook door de Vader voorgedragen als de hoogste getuige. Ach mensen, buiten Genesis 3 vers 15, dat Christus Satans kop vermorzelen zal, was de wereld een hel en de mens een duivel geweest. Maar de Vader bracht direct het eeuwig verbond naar voren. En daar heeft de oude kerk ongeveer 4000 jaar op gewacht, eer het in werkelijkheid gebeurde. In al die tijd kon de wet niet verder komen dan eisen en vloeken. En de belofte kon niet verder komen dan beloven. En Simeon kon nooit verder komen dan in de tempel op Christus te wachten. Want daar zou hij hem volgens de belofte ontmoeten. Zelfs de middelaar wachtte met lijdzaamheid op de bestemde tijd, op het wachtwoord dat de Vader hem geven zou. En toen kwam hij in het vlees. Dan gaan hemel en aarde getuigen hoe Christus zijn zending volbracht. In de hof van Gethsemane en aan het kruis, waar hij uitriep, het is volbracht, heeft hij afbetaald. En toen hij ten hemel voer, het bewijs van betaling ontvangen. O, daar gaat hij zitten, aan 's vaders rechterhand, en draagt zijn verdiensten voor bij de Vader. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Daarna gaat hij zijn geest uitzenden, en die gaat getuigen in het hart der uitverkorenen. Als nu een mens zaligmakend geroepen wordt, gaat eerst zijn geweten getuigen. De wet getuigt en de Satan getuigt. Het is niet te zeggen hoe veroordeeld zo'n ziel heen gaat onder al deze getuigen. Maar als de bestemde tijd gekomen is, dan gaat de Heilige Geest die grote getuige Christus in de ziel ontdekken. Niet alleen dat hij er is, maar ook wat hij gedaan heeft. Zichzelf overgegeven, opdat hij der neergebogenen, der onrustige zielen, die hun hoop geheel zagen ontvallen, zou kunnen zijn hun menigvuldige verlossing en hun God. O, zegt dan de ziel, is het waar dat Christus nu ook mijn getuige tegen al, dat Christus nu ook mijn getuige is tegen al het oordeel? Ach, dat ik dan hem kende, in de kracht zijner opstanding, in de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Hij openbaarde zich nog eens aan uw ziel, want als hij zwijgt is de ziel veroordeeld, maar als hij spreekt is alle veroordeling weg. Zijn komst alleen is het die uw heil volmaakt. Zo hebben we dan getracht zeer in het kort iets te bezien van het enige geneesmiddel in de zielenstrijd, namelijk op God te hopen. Keren we nu met de waarheid tot onszelf in, maar zingen vooraf Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heere, God vruchten schaar, houdt moed. Hij is getrouw de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u en zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Psalm 27, vers 7. Mijn medereizigers naar de eeuwigheid, we mogen te midden der voortrollende oordelen deze uren nog met elkaar doorbrengen. Wat onderscheidt ons van anderen? Het is met geen pen te beschrijven hoe het met duizenden van onze medemensen op aarde gesteld is. Hun ziel is toch even kostelijk als de onze. En ze kunnen het nooit dieper verzondigd hebben dan wij het gedaan hebben. O, onze haren zouden te bergen reizen als we alles van de tonelen wisten die er in deze dagen afspelen. O, onbegrijpelijke langmoedigheid is het dan dat wij hier in rust en vrede bij elkaar zijn om te spreken over zulke gewichtvolle zaken. Of zijn deze zaken niet gewichtig voor u? Hebt u nooit de ernst gevoeld wat het zeggen wil om als mens op aarde geboren te zijn? Ik wenste voor u en mezelf dat God ons genade gaf om aan de waarheid vast te klemmen. We hebben gezegd onze vaderen gingen om des woords en des gewetens wil door de vlammen der vervolging rechtuit naar de hemel. Maar wij, hun nageslacht, hoe staan wij tegenover de waarheid? Volgen wij hun voetstappen? Spreken en lezen we met trots van hun daden, maar waar is de navolging? Arme jeugd, arme kindertjes, wat zal er van u worden? Gemeente, gij hebt opgezongen wat God tot de ziel spreekt en de ziel tot God. Is dat ook de stand van uw leven? Petrus spreekt het middel tegen hoogmoed, zeggende, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En de psalmist predikt het middel tegen bezwijken. Zo leidt ons Gods woord in een kostelijke apotheek. Hoop op God, alle voor- en tegenspoed valt hier weg. Het wordt hier alleen in God verblijd, aan God genoeg, maar nooit van hem genoeg. En wat dan? Als de ziel die genade ontvangen heeft, kan ze dan maar raak zondigen, dat zij verre. Maar hij geeft ze genade tot bewaring. Onbekeerde mensen. Hij mocht zijn zaligmakende genade nog in uw ziel storten en in de geslachten openbaren, opdat u straks in het oordeel niet beschaamd zult staan. De wereld is oud en zal bezwijken als de Vader het wachtwoord geeft. De zonde zal bitter worden als alsem. Alle algemene genade zal opgerold worden. Alleen God zal eeuwig blijven en zijn recht handhaven. Als God een mens bekeert, maakt hij kennis met het wezen Gods. Hij gevoelt wat hij nog nooit gevoeld heeft. Namelijk dat hij door zijn zonden het wezen Gods beledigd heeft. Ten eerste leert hij dan grote droefheid kennen. Hij heeft God in zijn vlekkeloze majesteit beledigd. Maar als de Heilige Geest hem gaat ontdekken dat hij zalig kan worden in een rechte weg, dan komt er ten tweede grote blijdschap in zijn ziel. Doch niet alleen grote blijdschap, maar ten derde ook grote verwondering. God verheerlijkt en hij zalig, wie zal dat verklaren? Dan is hij blij met Gods eer en vindt de zaligheid in het wezen Gods. Staat het zo met u, volk des Heren? Dat er dan een voortdurende aankleving was, zowel standelijk als statelijk. De wereld komt er vooruit wie ze toebehoren en in wiens dienst ze staan. Zal het dan van u niet bekend worden, volk? De Heere geve u dagelijks verootmoediging, dat zal toch de wens van zijn van ieder die bij aan- of voortgang zijn verschijning heeft liefgehad. O volk, die wonderlijke verschijning, die alles overklimmende, hartinnemende verschijning. Hoe makkelijk en gevoelloos kunnen we er soms buiten leven. Arme, onbekeerde mensen, hebt u nooit betrekking op die verschijning gehad? Heeft de getrouwe getuige Christus in de hemel nog nooit in uw ziel getuigd? Nog hoort u van hem spreken. Wij mogen hem u nog verkondigen, in wie alleen leven en ontkoming te vinden is. O die gezegende middelaar. In hem zullen zich beroemen en gerechtvaardigd worden het ganse zaad van Israël. Verlost van schuld, van vloek en oordeel, en dus ook verlost van schande, kruis en ellende. Hij heeft de Vader verheerlijkt, zichzelf gegeven en zijn volk gezaligd. Hoe is het, volk? Heb je dagelijks betrekking op hem als uw bruidegom? Zegt u met de kerk, ja kom, Heere Jezus, kom haastelijk. Johannes verlangde naar die grote bruiloftsdag, want eenmaal zal hij zeker komen, als de laatste bazuin zal blazen, en hij zal komen op de wolken als een rechtvaardige rechter, maar ook als een rechtvaardige bruidegom, dat we dan met een heilig heimwee zijn komst verwachten. Ach, hoe gaan we toch meestal over de aarde? Dan zeg ik wel eens tussen God en mijn ziel, Heer, wat moet u toch langer met mij op de aarde doen? Ik ben een lederen zak in de rook, zo droog en verschrompeld. O schaamte, schaamte moet mijn aangezicht bedekken, dat ik zo lang buiten mijn lieve bruidegom leven kan. O, als het verlangen dan weer verlevendigd wordt in hun ziel, zeggen ze met Job, mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Zeker, de Heere zal eenmaal zijn kerk verlossen, maar ik vrees dat er een loutering aan vooraf zal moeten gaan, volk. Het schuim moet eraf, hij zal zitten en louteren, o dat lieve werk, dat nuttige werk. Hoe staat u er tegenover, toehoorders? Gaat u nog ongevoelig over de aarde en wordt de wortel der zaken nu gemist? Wat zal het dan zijn, straks die stem te horen? Gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. De Heere ontdekken u en maken u een neergebogen ziel. De vrije genade leren u heilig wanhopen aan alles wat buiten God is. En stort een heilige onrust in uw ziel, dat u de rechter om genade bad. En gij, volk des Heren, nogmaals wens ik dat het u gegeven wordt, uw verflauwde zielen op te halen tot het godenverheerlijkende werk op God te hopen. Is uw ziel beroerd en onrustig? U mocht van alles afleren zien, vriend of vijand, voor of tegenspoed, mocht een heilige onverschilligheid voor u zijn, zodat er alleen overbleef hoop op God. Als nijpend leed en smartelijke ongekende wegen u ten deel zijn en allerlei verzoekingen samenspannen om God te verdenken en zelfs om zijn moedeloosheid weg te zinken, dan mocht u onze tekst gaan beleven. O, dat zijn gunst u meer sterkte dan de uitgezochtste spijzen. De Heere zegene u uit Sion, tot opbouw der zwakken, tot troost der gezonkenen, tot onderwijs dergenen die in boeien gezeten zijn, tot ontdekking dergenen die zich met een valse hoop zouden bedriegen, en tot bekering van onbekeerden. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Ach Heere, u bent de stille toehoorder geweest van vanmiddag. Wat is er ook een ernstig, maar ook een troostvol woord tot ons gekomen. Vanmorgen horen we dat u, Heere Jezus, de weg, de waarheid en het leven bent. Dat bent u nog steeds. De weg, dat is een persoon. Maar nu mogen we horen, hoop op God. Ik zal hem nog loven, juist daarom. Daarom. Niemand kan tot u komen, Heere Jezus, tenzij dat de Vader die het wachtwoord sprak, die u gezonden heeft, hem trekken. Maar dan zal ook diegene die komen mag door genade met een verbroken hart en een verslagen geest geenszins door u worden uitgeworpen. En dan bent u, Heere Jezus, toch ook de weg tot het Vaderhart Gods. Niemand komt tot de Vader dan door u. O Heere, wilt u ons dan toch schenken een onderwerp te mogen zijn van dit werk, dit zaligmakende werk, wat in Christus kan worden verwezenlijkt. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O Heere, wilt u dan toch onder ons velen toebrengen tot die gemeente die zal zalig worden? Dat kan toch, Heere Jezus, omdat u de heuvel van Golgotha hebt beklommen. Omdat u vrijwillig aan het kruis hebt laten nagelen. En het handschrift der zonde wat tegen ons was, daarmee hebt uitgewist. Voor uw kerk, voor degene die u van eeuwigheid hebt liefgehad, in de tijd toebrengt en die ook tot in alle eeuwigheid uw lof zullen verkondigen. Heere, wees ons dan nabij. Wees met uw volk. Mag er nog wat in geweest zijn wat u wilt gebruiken tot onderwijs. Mag het door allen bemediteerd worden, Heere, als ze naar huis gaan en in de week die voor ligt. Wilt u uw knecht helpen vanavond als hij uw woord hier weer hoopt te verkondigen? Wilt u hem zalven met uw geest? Wil hem inleiden in de waarheid? Wilt u hem geven dat hij mag worden, dat zijn mond mag worden geopend met vrijmoedigheid? Heere, wees dan nabij. En wil zo onder ons vandaag wonen en werken met uw geest. En mogen de uitgangen ook van deze dienst juichen tot uw eer. En wil al het zondige en het verkeerde wat erin was, in lezen, in bidden, maar ook in luisteren, genadiglijk verzoenen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we dan nu onze slotzang, Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt, Psalm 84, vers 6. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen.